van het Oude Testament. Veel mensen denken dat dat Zacharia is, maar het is Maleachi. Het laatste boek uit het Oude Testament, het boek Maleachi, hoofdstuk 3, vers 13 tot 15. En het bijzondere aan Maleachi is eigenlijk, Maleachi betekent mijn bode, de bode van God. En het bijzondere in dat boek is eigenlijk dat er 6 keer eigenlijk een hele discussie is tussen God en mensen. En God zegt tegen de mensen, jullie hebben dat en dat gedaan. En de mensen zeggen dan, hoezo hebben wij dat gedaan? Om een voorbeeld te geven, jullie hebben mij bestolen, zegt God. En dan zeggen de mensen terug, hoezo hebben wij u bestolen? Het is een hele heldere communicatie tussen God en mensen. Er zijn zo'n 6 discussies eigenlijk toch tussen God en mensen. Je begrijpt al dat God iedere keer wint. Maar het is eigenlijk een heel fijn boek omdat het heel helder is. Het is heel klaar wat God zegt. En ook heel klaar wat de mensen zeggen als antwoord. Maleachi hoofdstuk 3 mag je opslaan. Vers 13 tot 15 gaan we lezen. Maleachi hoofdstuk 3. Vers 13 tot 15. Kan je het even tonen, Ruben? Even wachten aan het opwarmen. Ja. Als je je Bijbel open hebt, kun je het al eens lezen. Vers 13 tot 15. En dat gaat eigenlijk voor een stukje over de onbegrijpelijke voorspoed van de goddelozen. Dat is eigenlijk een beetje het thema waar het mee begint. Ik ga misschien gewoon hardop lezen. Als je geen Bijbel bij je hebt, luister mee. Maleachi 3, vers 13 tot 15. Jullie hebben tegen elkaar harde woorden gesproken over mij, zegt de Heer. En jullie vragen, wat hebben we dan over u gezegd? Jullie hebben gezegd, wat heeft het voor nut om God te dienen? Of het is nutteloos om God te dienen. Wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen, zijn geboden onderhouden en ons in een boetekleed hullen voor de Heer van de hemelse machten? We moeten de hoogmoedigen of de overmoedigen, we moeten ze wel gelukkig prijzen. Want wie zich goddeloos gedraagt, gaat het voor de wind. En wie God beproeft, komt er goed vanaf. Zij verzoeken God en ontkomen. Dat is het stukje waar ik mee wil beginnen. Wat voor nut heeft het om God te dienen? De computer is nog niet warm. Ja, geen probleem. Wat voor nut heeft het om God te dienen? Het lijkt wel dat het allemaal voor niets is geweest. En dat zijn moeite die wij als christen, denk ik, ook wel kunnen meemaken. Een vraag die we ook kunnen stellen. Er zijn dingen die je doet omdat je een volgeling bent van Jezus, of dingen die je juist laat, die je niet doet, omdat je een volgeling bent van Jezus. En toch kan je je afvragen, waarvoor is het allemaal? Ik ga een paar voorbeelden geven. Waarom zou ik mee blijven inspannen om op een eerlijke manier mijn boterham te verdienen, terwijl ik op mijn werk collega's heb die op oneerlijke manier in korte tijd veel geld verdienen? Welk nut heeft het om tijd en energie te blijven investeren in mijn kinderen, om hen te helpen en te stimuleren om met God te wandelen, terwijl ze als ze ouder zijn geworden, dat ik merk dat ze toch een andere weg gaan? Hoeveel keer moet ik mij nog actief inzetten in onze kerk, terwijl er niets verandert? Hoe vaak zal ik nog bidden voor de bekering van, denk aan de mensen die, wiens naam in deze pot is, voor de bekering van een broer, een zus in je familie, een vader, een moeder, een van je kinderen misschien, zonder dat ik nog maar een glim of een glimps van verandering zie? Hoe lang nog moet ik verdragen dat deze persoon mij kleineert, mij nooit een woord van dank toespreekt, nooit een keer iets van bemoediging zegt, terwijl ik toch altijd probeer het beste ervan te maken en mijn best doe? Waarom keert bijna heel mijn familie zich tegen mij, terwijl ik gewoon probeer goed te doen, terwijl ik God probeer te volgen? Dat zijn dingen die je doet, of die je misschien niet doet, omdat je bij Jezus hoort, omdat je Jezus volgt. Je kan al naar de vierde slide gaan als je hem vindt. Psalm 73, gaan we een klein stukje uitlezen. Psalm 73 is de psalm eigenlijk als je denkt over de voorspoed van de goddelozen. Er zijn mensen die God niet kennen. En die God misschien zelfs niet willen kennen. En wie het voor de wind gaat. Misschien is het je ook al eens opgevallen. Hè? Er komen nog altijd oorlogsmisdadigers tevoorschijn. Die soms in Zuid-Amerika leven. En hoe oud zijn die mensen? 95 jaar? 98 jaar? Denk je van, die mensen zijn beulen geweest in kampen. Het zijn door die mensen dat er honderden, soms duizenden mensen op een verschrikkelijke manier aan het einde van hun leven zijn gekomen. En ze hebben een relatief goed leven gehad in het zuiden van Amerika. En ze zijn 98 jaar geworden. Denk je van, allee, dat is toch niet rechtvaardig. Die hadden moeten sterven toen de oorlog gedaan was. Nee? Ik ben misschien wel heel cru. Psalm 73, vers 13 tot 16. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver. En vergeefs waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft, dag aan dag en geslagen, elke morgen weer. Maar als ik zou spreken als zij, als de wettelozen, dan pleegde ik verraad aan Gods kinderen. Dus ik bleef nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Het is vergeefs, of het lijkt vergeefs om God te dienen. Het is allemaal voor niets geweest. Ik doe zo mijn best en ik zie geen enkele verandering. Wie worstelt nooit met deze vraag? Ik denk dat als je er niet mee worstelt, dan is mijn tweede vraag, ben je zeker dat je christen bent? Want ik denk, als christen worstelen wij met die vraag. Zelfs als niet-gelovig mens worstel je met die vraag. Waarom gaat het sommige mensen zo goed die kwaad doen? Maar ik wil het meer focussen op ons. Ik denk dat we moeten beseffen dat het leven niet eerlijk is. Het leven is niet eerlijk. Wees realistisch. Er gebeuren dingen in deze wereld die niet goed en niet juist zijn. Het is niet rechtvaardig. Rampen en onheil. Ah, dankjewel. Ja. Je mag nog even teruggaan naar dia 4 als je wil. Dat gaat. Het leven is niet eerlijk. Het is niet rechtvaardig. Er gebeuren dingen in onze wereld, om ons heen, waarvan we moeten zeggen van, ik weet niet waarom dat het zo gaat. Het is niet eerlijk. Vaak hoor je bij een overlijden, hoor ik wel eens mensen zeggen, ik vind het ook een beetje cru, ze zeggen wel eens, waarom is die persoon gestorven? Er zijn zoveel slechte mensen in de wereld en juist een dier gaat dood. Hey, dat is waar, hè? Dat is zo. Het leven is niet eerlijk, maar God is wel eerlijk. Dan wil ik dat je goed onthoudt. God is eerlijk. We hebben gezongen, God is goed. Kom prijs, wij jubelen voor hem. God is eerlijk. In Romeinen 12 staat er, neem geen wraak, geliefde broeders. We hebben soms neiging om wraak te nemen. Er zijn slechte mensen in deze wereld die het goed hebben. Wij denken van, die moeten toch een keer een verdiende loon krijgen. En dan zegt God, laat plaats voor de toren. Laat God de wreker zijn. Want God heeft gesproken, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Bovendien, als wij wraak willen nemen op de goddelozen, dan zullen velen van ons wraak moeten hebben genomen op zichzelf. Ik was een goddeloze. Ik moest van God niet weten. En hoeveel mensen van ons waren niet goddeloos? Hoeveel mensen zijn er niet naast ons voor wie we bidden, die hier zijn, die goddeloos zijn? Wil je dat het onheil over hen komt? Nee, je wil dat ze zich bekeren. De vraag van het lijden is een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Ik denk dat dat een enorm moeilijke vraag is. Gisteren was Jart bij ons, eventjes, en we spraken erover. En hij zegt, ja, wat kun je zeggen op de vraag van het lijden? Kan je zomaar zeggen, ik weet waarom dat er lijden in de wereld is? Tak, tak, tak. Ja, dan nog, dan vind ik het nog, daar heb ik geen antwoord op. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Waarom overkomt mij dit? Waarom word ik nu geraakt? En ik denk dat het de uitdaging is om van de waarom-vraag naar de wat- en hoe-vraag te gaan. In plaats van altijd te zeggen, waarom Heer? Waarom moet ik het? Waarom overkomt mij dat? Waarom is dit mijn familie? Denk ik van, wat, Heer, wat is uw bedoeling hiermee? Heer, wat wilt u mij duidelijk maken? Of de hoe-vraag. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik dit op een goede manier reageren? Prediker zegt, ik vind het een geweldige tekst in Prediker, het boek van wijsheid, Prediker 12 vers 1 zegt, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Denk aan uw schepper als je jong bent. Want er zullen dagen komen die kwaad zijn en waarin je zegt, ik heb geen vreugde meer, ik vind het niet fijn. Nu, uw jongelingsjaren zijn niet alleen fysiek jong. Niet alleen als je onder de 20 bent of onder de 25. Uw jongelingsjaren zijn denk ik op de eerste plaats de jaren waarin dat je het goed met je gaat. Waarin je zegt, het gaat goed met mij. Ik heb nog vreugde in mijn leven. Gedenk dan uw schepper. Want, zegt Prediker, er gaan dagen komen waarop het moeilijk wordt. En je moet je voorbereiden op de moeilijke dagen als het goed gaat. Het is te laat om je voor te bereiden op moeilijke dagen als ze daar al zijn. Dan is het veel moeilijker. Neem een besluit als het goed gaat om God te volgen als het minder goed gaat. Het geweldigste stuk in heel Maleachi, Maleachi 3 vers 16, Johannes 3 vers 16. De bekende Bijbeltekst, Johannes 3 vers 16. Maar Maleachi 3 vers 16 heeft iets geweldigs. Ik weet niet of ik het kan tonen. Ah ja. We gaan eens kijken of het lukt, vers dia 5, of dat lukt. Hij moet van heel ver komen. Anders mag je Maleachi, hoofdstuk 3 zitten we nog altijd. Ah, dankjewel. Vers 16. Dus, wat voor nut heeft het om God te dienen? Wat voor nut heeft het om zijn geboden in acht te houden? Want de goddeloze gaat het voor de wind en ze ontkomen. Maleachi 3 vers 16 zegt, zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden, die de Heer vrezen tegen elkaar. En de Heer hoorde het en luisterde aandachtig. De Heer hoort het als wij spreken, als wij dat zeggen. In zijn bijzijn, in het bijzijn van de Heer, werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de Heer hadden, die zijn naam hoog achten. Dat vind ik zo geweldig. Ik ben eens gaan zoeken welke boeken er in de Bijbel staan. Ik bedoel niet de Bijbelboeken zelf. Dat weet je, er zijn 66 Bijbelboeken. Er is een boek des levens. Het is een boek van de oorlogen van Israël. Dus in de Bijbel zelf wordt gesproken over de mensen die in het boek des levens staan. Het is een boek van de oorlogen van Israël. Het is een boek van de waarheid. Het is een boek van Baruch. Het boek van Mozes natuurlijk. Het boek van Jeremia. Het boek van Jesaja. Maar er worden dus over boeken gesproken. En op de laatste dag zullen de boeken opengaan. En er is een gedenkboek. Maleachi zegt, er is een boek waar de namen worden opgeschreven van de mensen die God vrezen. Dat vind ik zo troostrijk. Hè? Dat vind ik enorm. Er zijn engelen bezig op het moment dat wij moeite hebben om onze naam in een boek te schrijven. En ik vraag mij af, als wij in de hemel komen, ga ik waarschijnlijk vragen, ik wil eens kijken wat daarin staat bij mijn naam. Misschien staat daarbij geschreven mijn naam, en er staat bij geschreven, die een datum, die dag, dat uur, vreesde ik God. En hoe? Ah, ik was aan het worstelen. Heer, ik wil u trouw volgen. Maar ik word uitgedaagd om u te verlaten. Ik word verleid. En dan staat jouw naam daarbij. Dat is geweldig. Weet u, Jezus zegt al tegen de 12 of de 72 uitgezonden mensen die dat terugkomen en in de naam van Jezus het evangelie verkondigen. Die komen terug, die 72 in het Nieuwe Testament, en die zeggen tegen Jezus, fantastisch wat er gebeurd is. Zelfs de demonen moesten zich onderwerpen aan ons. Wij kwamen en de demonen die begonnen te bibberen voor de naam van Jezus. En dan zegt Jezus, het is goed dat je daar blij over bent, maar weet je waar je echt blij over moet zijn? Dat jouw naam staat opgetekend in de hemel. Dat is waar je je over kan verheugen. Jouw naam is opgetekend in Gods gedenkboek. En dan besef je, het is niet voor niets geweest. Die keren dat ik de Heer heb trouw gevolgd, dat het zoveel moeite heeft gekost, dat ik geen verandering heb gezien en toch gezegd, ik wil voor u verder gaan. We gaan verder lezen in Maleachi 3 vers 17 en 1 tot 21. En dat gaat over de dag die God voorbereidt. Op de dag die ik voorbereid, zegt de Heer van de hemelse machten, zullen zij, de mensen die mij vrezen, mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is, of zoals een zoon die je dient. Dan zullen jullie het onderscheid zien, het verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen of dienen en wie dat niet doen. Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, die mijn naam vrezen, zal de zon stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan, zullen jullie naar buiten komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten, zegt de Heer van de hemelse machten. Er is een dag die God voorbereidt en de volledige verlossing komt pas op de dag die God bepaald heeft. Gaan even kijken naar Handelingen, Handelingen hoofdstuk 17, vers 30 en 31, de volgende dia. Ja. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Dat wil zeggen, God kijkt voorbij aan de mensen die voor een tijd goddeloos waren. Maar nu, God roept nu overal de mens op om een nieuw leven te beginnen, om zich te bekeren. Hij zegt dat ze zich moeten bekeren. En dan staat er in vers 31, want hij heeft bepaald dat er een dag is, een dag komt, waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen, door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij God geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Er is een man aangewezen om op een dag een rechtvaardig oordeel over de mensheid te vellen. Dat is natuurlijk Jezus, die uit de dood is opgestaan. En dat gebeurt op de dag die God voorbereidt. En ik denk op die dag zullen wij allemaal zeggen, met een diepe zucht, het is niet voor niets geweest. Rechtvaardigheid zal geschieden. Eindelijk zal het recht geschieden. In onze wereld zijn er zoveel dingen die scheef zijn en die niet bestraft worden. En op die dag zal er rechtvaardigheid geschieden. De onrechtvaardige zal genade ontvangen. De gereinigde, geredde door Jezus Christus. En de onrechtvaardige zal zijn straf krijgen. En daar verlangen we allemaal naar, denk ik. Dat uiteindelijk de waarheid gebeurt, de rechtvaardigheid geschiet. Nog even naar de negende dia. Er staat, dan op die dag zullen jullie het verschil zien tussen rechtvaardigen en wettelozen. Tussen mensen die God gehoorzamen en die dat niet doen. En ik vind dat woordje dan heel bijzonder. Dan staat er. Wanneer? Op de dag die God voorbereidt. Dan zullen wij het verschil zien. Dat betekent dat wij dat nu nog niet zien. Wees ook voorzichtig met je oordeel over mensen. Nu weten wij nog niet precies hoe het in elkaar zit. Maar er zal een dag zijn dat we dat zien. Wij zijn niet in staat om in de hemelse gewesten te kijken. Wij kunnen niet zomaar in de hemel kijken en zeggen, hey God, ik zie het ook. U scheidt de mensheid. Dat zijn de onrechtvaardigen. Dat zijn de rechtvaardigen. Dat kunnen wij niet. Maar dan is er een dag waarop wij het onderscheid zullen zien. Waar we zullen zien van God brengt gerechtigheid voor de rechtvaardigen. En brengt oordeel over de goddelozen. Wij kunnen het niet zien tenzij, zoals nu, door het woord van God. Er wordt al een stukje van het woord van de hemel wordt opgetild als het ware. En God zegt, er gaat een dag komen dat je het zal zien. Dat je zal zien wie rechtvaardig was. Dat je zal zien wie onrechtvaardig was. Door Gods bijzondere openbaring. Ik ben eigenlijk al aan het einde van de preek. Het gedenkboek. We gaan naar dia 10. Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden. Die de Heer vrezen. Zo spraken ze tegen elkaar. De Heer hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek, een gedenkboek, de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de Heer hadden, die zijn naam hoog achten, die zijn naam in eer houden. Je naam is in de hemel opgetekend, in Gods gedenkboek. En als je in strijd zit, als je in het probleem zit, als je op een moment zit dat je denkt van, nu wordt mijn geloof beproefd. Weet dan, het is niet voor niets geweest. Je zal later zien dat je de juiste keuzes hebt gemaakt door Jezus na te volgen, door gehoorzaam te zijn aan God, door je geloof trouw te blijven aan wat je geloofd hebt. Ik wil graag bidden. Ja, God, het is een dag van dankbaarheid, Heer. Dankbaarheid omdat er een boek is in de hemel. Heer, een boek dat geschreven wordt waar onze namen in mogen staan. Heer, een boek waarin staat dat de namen van de rechtvaardigen vermeld worden. Heer, wat een wonder, Heer, dat als wij lijden, Heer, omdat we christen zijn, omdat wij u willen volgen, Heer. Omdat het ons moeite kost en pijn kost en verdriet kost. Omdat wij u op de eerste plaats willen zetten. Heer, en soms zien we geen verandering. Soms zien we geen toekomst. Soms denken we, waarvoor is het allemaal? Heer, dank u wel dat u uw boek schrijft, Heer. Dank u wel dat u een gedenkboek schrijft, Heer. Waar onze namen in staan. Wat geweldig, Heer, dat we bij u mogen horen, Heer. Wat geweldig dat u ons een blik in de hemel gunt. Door Malachi heen, Heer. Die vooruitwijst naar de dag waarop dat boek, ja, waarop wij het onderscheid zullen zien. Tussen wie u gehoorzaam en wie dat niet doen. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen.